Maaike heeft een heel erg mooi boek gemaakt. En binnenkort komt het uit en het heet Wacht Af. En het is een boek over wachtkamers, want daar is Maaike 300 keer geweest afgelopen jaren vanwege de diagnose kanker en de behandeling daarvan. En je bent in de studio.
Ja.
Heel fijn. En we gaan het eigenlijk een beetje laten zien wat je gemaakt hebt. En we gaan het laten horen, want je hebt twee dingen gedaan.
Ja.
Je hebt foto's gemaakt, want je bent fotograaf.
Mm-hmm.
En je hebt teksten gemaakt, want je bent inmiddels ook, kan ik wel zeggen, schrijfster.
Ja, nee, ja, ik heb teksten geschreven, ja.
Ja, dan ben je schrijfster.
Precies.
Maar laten we eerst even iets van de achtergrond horen. Want ik zei net, je bent getroffen door kanker een aantal jaar geleden. Kun je kort iets vertellen wat er gebeurd is?
Nou, 7 jaar geleden werd ik echt heel moe. En toen kwamen er allemaal onderzoeken. En uiteindelijk werd er een tumor gevonden achter mijn borstbeen. Maar daarvan was niet helemaal duidelijk wat voor type lymfeklierkanker het was. Dus daar zit het wachten ook een beetje in. Ik heb ongeveer 2,5 jaar toen gewacht op de juiste diagnose. En heel veel onderzoeken verder natuurlijk om steeds te proberen die diagnose te krijgen. En in dat traject van zoeken naar het type kanker van die tumor werd er een andere tumor gevonden. En toen bleek ik ook borstkanker te hebben.
Had dat niet met elkaar te maken?
Nee, okay. Niet dat ze weten. Dus toen werd ik daar ook voor behandeld. Dus ja, zo is die 300 keer in de wachtkamer ook een beetje tot stand gekomen.
Dus eindeloos gewacht?
Eindeloos gewacht, ja.
Op onderzoek met name?
Dan. Ja, op onderzoek, maar ook op een diagnose, op een behandeling en natuurlijk uiteindelijk op een genezing. En toen op een gegeven moment liepen die twee trajecten een beetje tegelijk. En dan moet je nog meer in de wachtkamer zitten. En met borstkanker, dat is gewoon eigenlijk heel overzichtelijk dan. Weet ze wat je hebt, krijg je een traject en dan kun je daar direct aan beginnen. En uiteindelijk bleek dat ik Hodgkin had en een heel zeldzaam type, waardoor het dus ook heel moeilijk was om die diagnose te stellen. Mm. Maar toen ze eenmaal wisten wat het was, toen ook daar ging ik heel snel de behandeling in. En dat is een hele andere emotie natuurlijk dan wachten met heel veel onzekerheid. Ga ik er dood aan, ga ik er niet dood aan? Die periode duurt meestal bij kankerpatiënten veel korter natuurlijk.
Jou duurt echt een paar jaar.
Jaren, ja.
Waarin je dus voortdurend aan het wachten was, maar ook op het uitsluitsel van, wat wordt het nou?
Ja.
En heb je ook gedacht toen van, misschien ga ik wel dood?
Ja, heb ik wel gedacht. Ja, want als je niet weet wat het is, dan denk je, je kan er net zo goed aan doodgaan.
Dus je zat eigenlijk heel lang in die wachtstand van, wat wordt dit?
Ja, dus ik heb daar heel goed onderzoek naar kunnen doen eigenlijk. Ook qua emotie. En je ziet mensen in de wachtkamer, die zitten allemaal eigenlijk tussen hoop en wanhoop daar te wachten. Want meestal zijn die oncologieafspraken gewoon heel levensbepalend. Want wat wordt je traject? Wat is je prognose? Of heeft de behandeling aangeslagen of niet?
Ja. Dus de arts gaat het zeggen.
Ja. En die sfeer in die wachtkamers vond ik heel. Ik observeer natuurlijk als fotograaf heel veel. Dus ik ging het ook een beetje invullen voor mensen. Oké, waar zou die hiervoor zitten? Maar niemand praat daar. Het is natuurlijk een heel beladen sfeer. Soms praten ze met elkaar. Deel van de tijd dat ik daar zat was ook in coronatijd. Dus dan mocht je niet eens iemand meenemen. Dan zit je helemaal daar in je eentje een beetje.
Iedereen zat er alleen en zei niks.
Ja.
Ja.
Ja, dat is natuurlijk vaak.
Maar jij observeerde. Ziet,
ik observeerde en ik vulde het soms in, ja.
Ja,
mm-hmm.
Ja. En hoe kwam je toen op het idee om daar iets mee te doen?
Nou, het oorspronkelijke idee was dat ik me een beetje irriteerde aan het leesvoer op de tafels in de wachtkamer.
Oké. Okay.
Dus ik dacht, ja.
Niet passend bij jou of bij het moment?
Nou, toch echt heel klassiek, heel veel story-achtige bladen die al heel oud zijn en... ik had daar niet. Ik snap de insteek. Het is heel luchtig of zo. Maar ik had eigenlijk juist behoefte aan iets waar ik herkenning in vond.
Okay.
Ook in de kunst aan de muur. Dat vond ik ook best wel tegenvallen in veel ziekenhuizen. Ik was niet steeds in één ziekenhuis.
Maar je kijkt ook iets andere blik dan, hè, als fotograaf.
Ja, dat denk ik ook. Zeker. Het is heel vaak heel vrolijk en luchtig. En ik had daar niet per se behoefte aan. Ik had meer.
Wat had je dan willen zien?
Nou, iets waar ik iets in kon herkennen. Iets van troost. En dat haalde ik niet uit een story of een blije koe aan de muur. Maar dat wil niet zeggen dat het voor andere mensen misschien wel heel erg fijne afleiding is. Dat zou
bij jou
kunnen.
Past het niet.
Bij mij past dat niet.
Ja.
En Ja, toen dacht ik van, oh, het zou mooi zijn om hier iets neer te leggen waar mensen even doorheen kunnen bladeren en even in beeld en kleine stukjes tekst herkenning kunnen vinden. En daaruit misschien troost of steun of in ieder geval een beetje tijdverdrijf.
Was er niet, dus je denkt, dat ga ik maken.
Ja, dat is toen zo ontstaan. Ja, het was ook een beetje uit intuïtieve reactie van... Ik wilde fotograferen, want ik fotografeer mijn hele leven al, zo voelt het een beetje. En ook de ruimtes zelf zijn gewoon best wel inspirerend op een bepaalde manier.
Want, inspirerend?
Ja.
Bij een wachtruimte?
Ja.
Je zou eigenlijk tegenovergestelde denken. Oh.
Ja, ik kan echt ook door lelijkheid heel erg geïnspireerd worden.
Kun je iets zeggen dan daarvan?
Ja, wachtkamers zijn sowieso vaak van die doorloopruimtes. Dat het soort van een gang is, maar dan met een kleine uitstulping. En dat maakt zo'n ruimte heel onrustig. Je weet vaak niet op wie je wacht. Of wie je arts is of verpleegkundige waar je dan op zit te wachten. Dus iedereen die loopt voorbij en denkt, oh, nu ben ik aan de beurt. Oh nee, toch niet, die loopt door. Dat vind ik heel onrustig aan die wachtkamers. Maar
er ligt zelf ook wel iets hoopvols in, hè? Want je wil in de beurt zijn.
Ja.
Zou het voor mij zijn? Of
ja,
niet?
En dan niet. En
ja,
dan,
de teleurstelling.
Ja, en dan... de inrichting. Ik vind het ook gewoon fascinerend, huidskleurige nepleren banken waar je dan op zit. En sommige die zijn dan ingericht met het doel dat je tegenover elkaar zit en elkaar en een soort van openheid creëert. Dus dan zit je naar elkaar te kijken, maar dan nog, er wordt eigenlijk niet gepraat. Dus dat vind ik ook heel typisch aan die indeling. En vaak geen daglicht, heel rommelig geluid, niet iets geborgens of zo. Soms wordt het wel een beetje geprobeerd. Maar dan denk ik, dat had wel even wat beter doorgevoerd kunnen worden.
Kijk, ja. Dus inspirerend misschien ook van hoe je zou dit nou anders kunnen doen.
Ja, dat ook. Ja. Ja, en over die kunst aan de muur, daar heb ik ook wel discussies over gevoerd met mensen die daarover gingen in ziekenhuizen. En dan zeg je, ja, hebben jullie dan ook onderzoek gedaan bij de patiënt zelf? Waar zij op zitten te wachten? Hoe zo'n wachtruimte eruit ziet?
Waar
ze
op zitten te wachten, ja.
Ja, precies. Ja. En er was geen onderzoek naar gedaan, want er wordt ervan uitgegaan dat patiënten daar niet op zitten te wachten. Maar ja, ik geloof dat niet zo.
Maar wie verzint dat dan, wat er hangt?
Een kunstcommissie vaak, ja? Of iemand van de afdeling.
Ja,
ja. Ja, het ligt een beetje aan de grootte van het ziekenhuis. Ja,
er wordt geen behoefte onderzoek gedaan, ook niet wat
dat
men ervan
vindt.
Dat ben
ik nu nog niet. Ik heb één iets online gevonden, dat er wel een soort interview was gedaan met een aantal patiënten. En dat heb ik dan ook gelezen. Waar hebben zij behoefte aan? En ook vooral bijvoorbeeld zo'n beeldscherm waar duidelijk op staat hoe lang je nog moet wachten op je arts. Want dat is ook weer, als je weet hoe lang je moet wachten, of als je weet hoe lang je behandeling duurt, zit je in een hele andere emotie dan dat je gewoon geen idee hebt. Dus ik vond die wachtkamers waar een scherm hing, waar dan stond nog 10 minuten, vond ik wel prettiger. Maar vaak versprong het dan ineens en dan was het toch nog 25 minuten. Maar ja, dan weet je wel waar je aan toe bent.
Oké, ook aan de onzekerheid dat het in één keer kan verspringen.
Ja,
maar je weet iets van houvast.
Ja.
Hier ben je dus ruim 300 keer geweest de afgelopen jaren.
Ja.
En vervolgens heb je dus gezegd, ik ga daar eens mee aan de slag.
Ja, ik kon niet zo heel veel meer op een gegeven moment. Dus toen was het ook die foto's die ik had gemaakt in wachtkamers van puur hoe het eruit ziet, zonder mensen. Die dekte helemaal niet de lading van de sfeer in de wachtkamers. Ik dacht, oké, die ga ik verknippen en daar ga ik dan collages van maken. Waar wel die lading van dat wachten tussen...
En met silhouetten heb je dat gedaan.
Ja,
hè?
Met een soort van wachtende silhouetten heb ik dan weer uit die beelden geknipt. Om eigenlijk echt die sfeer tussen hoop en wanhoop vast te leggen in beeld. Wat niet echt kan met een registratie van een wachtkamer, want daar zit die lading niet in. Ja. Toen ben ik ook een schrijfcursus gaan doen bij de Quirido Academie, want dat kon online, toen was het corona, dus dat was ook wel praktisch voor mij. En toen heb ik me ook helemaal op dat thema wachten
vastgepind. Hoe kwam je erbij om te gaan schrijven? Want je was eigenlijk veel meer beeldend altijd.
Ja, ik heb schrijven wel altijd heel leuk gevonden, maar meer gewoon als hobby, maar dat was het eigenlijk nu nog steeds. Ik vond het, en het onderwerp had eigenlijk ook tekst nodig. Dus ik vond die collages...
Dus die waren de eerste. Je hebt de eerste foto's gemaakt van collages.
Ja, maar ik ben wel al vanaf het begin aantekeningen gaan maken van wat artsen zeiden, wat mijn kinderen zeiden, wat voor types ik zag in de wachtkamer. Dat heb ik wel opgeschreven. En toen ik die cursus ging doen, toen heb ik dat eigenlijk allemaal teruggelezen en in scènes verwerkt. En uiteindelijk is het wel een doorlopend verhaal geworden. heel erg geïnspireerd op wat ik heb gezien en meegemaakt. Maar het is niet mijn verhaal wat erin staat. Ja. Het is eigenlijk fictie. En sommige dingen zijn echt gebeurd, maar dan toch weer vervormd, opgeschreven. En daar kreeg ik hele goede reacties op. Van patiënten, maar ook van mensen die te maken hebben met kankerpatiënten. Die echt zeiden, nou, ik heb dus die teksten laten lezen door verschillende mensen, ook de collages laten zien. En daar kreeg ik reacties op van, ik had dit echt eerder willen lezen, want dan zou ik veel meer die emotie kunnen begrijpen, wat het wachten, hoe ingrijpend dat is. Of hoe ingrijpend het is om elke keer weer in zo'n wachtkamer te zitten.
En wie zijn controles. Dat dan? Naasten of ook zorgverleners?
Ja, ook bij Stichting Huis van het Water heb ik het ook. Huis van het Water heb ik het laten zien en laten lezen door een aantal patiënten of ex-patiënten. Maar ook door mijn oncoloog en mijn psycholoog zelf. En die zeiden dat ook. En toen kwam echt de motivatie, laat ik het gewoon gaan uitgeven.
Ja. Ja. Ja, daar moeten meer mensen van genieten.
Ja, zo is het.
En dat is goed gegaan.
Ja, nou ja, het is nog niet,
wel bijzonder,
maar het
want je krijgt ook gelijk een expositie in Amsterdam. Hoe kun je er iets over vertellen? Wanneer is dat en wat kunnen mensen dan zien?
Dat is 19 april, wordt het geopend in de WM Gallery. En dat is in de stad Amsterdam, in het centrum. En daar komen de foto's te hangen, de collages. Dus ook een aantal foto's waar de collages uit zijn gehaald. En dan veel collages, ook wat tekst. En daar wordt het boek ook verkocht. En dat is dan de lancering ook van.
Nou, spannend.
Ja.
Ja. Ja, en daarnaast gewoon verkrijgbaar het boek.
Ja, ja. Ja.
Mooi.
Klopt.
Nou ja, je hebt al vaak gezegd, teksten, die kunnen we niet laten zien in beeld. Want we hebben natuurlijk een aantal foto's van je mogen laten zien alvast. Als een soort sneak preview, denk ik.
Ja.
Maar het tekst is ook wel mooi om daar iets van te horen. Dus we hebben een klein beetje te kijken met elkaar van welke zou het mooi zijn om hier voor te lezen. En je hebt er een paar meegenomen, hè, die je
dat
kan lezen.
Ja.
Misschien, als ik mijn persoonlijke favoriet al meteen mag zeggen, dat is die met die vis, die vind ik zo mooi.
Oh ja, dat kan ik wel eventjes hier uithalen, ja. Inderdaad.
Ja, dit is je prototype boek, hè?
Ja, dit is één exemplaar om te kijken hoe het ongeveer gaat worden. Maar het uiteindelijke boek wordt wel echt anders en is heel mooi vormgegeven door een ontwerpster. Die valt ook heel mooi open en het ziet er heel mooi omslag in. Ja, dit vind ik leuk dat je deze hebt uitgekozen, want het was echt de eerste zin die ik heb, de eerste paar zinnen die ik heb geschreven, wat uiteindelijk dit hele boekwerk is geworden. Midden in de TL verlichte wachtkamer staat een aquarium met daarin één doorzichtige vis die heen en weer zwemt op het ritme van de brommende zuurstofpomp. Luchtbelletjes vinden hun weg naar de oppervlakte. De vis zwemt heen en weer, heen en weer. Dat is het eerste stukje, ja.
Heb je daar ook een beeld bij?
Ja. Voor mij, mijn zoon die heeft van die vissen waar je doorheen kijkt. Van die doorzichtige vissen. En het is eigenlijk een soort rundjefoto. Het is heel naakt.
Die zwemmen ook echt in een aquarium bij jullie thuis.
Ja, klopt. Ja, ja, dus daar komt ook de inspiratie wel vandaan. En wat ik er mooi aan vind, is het is een hele naakte vis. Je kijkt er dwars doorheen. En zo voel je in principe ook. En een vis zit natuurlijk in een vissenkom, die kan geen kant op. Die is afhankelijk van zorg. En dat is precies de symboliek die ik eigenlijk zocht voor dit verhaal. Dus ik heb nergens in een wachtkamer een aquarium gezien met een doorzichtig vis.
Maar zo maakte je een link eigenlijk met thuis en hoe jij je voelde. Want dit is hoe jij je voelde, naakt.
Ja.
En waar zat het naakte in dan?
Nee, zeker omdat ik zoveel onderzoeken moest doorstaan, omdat ze niet de vinger erop konden leggen wat voor tumor het precies was, word je constant doorgelicht en je moet uitkleden, je moet weer in een scanner. Ik heb zoveel scans gehad, operaties, biopten. Ja, daar voel je je dan wel heel
naakt. Inderdaad helemaal tegen het licht houden.
Ja, ja. Ja. En dat claustrofobische, dat is niet alleen in zo'n wachtkamer voel je dat. Of tijdens, weet je, voor een operatie in die ruimtes. Je kunt eigenlijk niet weg. En dat heeft zo'n vis ook. Die kan niet weg. En dat vond ik een hele mooie symboliek daaraan eigenlijk. Ja.
Ja. Ja, ik vond het heel mooi. Ja, prachtig beeld.
Ja, dus ik werk wel veel met wat symbolische elementen. Die vis komt ook steeds terug in het boek. Ja.
Mooi. Het tweede verhaal wat ik heel mooi zou vinden als we er even naar gaan kijken, dat vind ik zo mooi omdat het zo die dubbelheid laat zien. Jij zat daar op een gegeven moment met toch wel het idee, ik ga genezen hiervan en ik kan door met mijn leven. En je beschrijft een man die helemaal niet in die fase zit.
Oh ja, die, ja. Ja.
Kun je die voorlezen?
Ja, haal ik even uit.
Heb je eigenlijk titels van verhalen of doe je dat? Nee.
Het heeft maar 3 titels eigenlijk, dit boek. Het begint met wacht af en dan onderga en dan overleef. Dus dat zijn eigenlijk toch een soort van stadia die je doorgaat als patiënt.
Wacht af, onderga, overleef.
Ja.
Maar dit gaat dus over een man die het niet overleeft.
Dat klopt, ja. Ja,
maar jij wel.
Ja. Ja.
Is dat overigens ook, denk je wel, de prognose nu?
Ja, de prognose is dat ik het overleef. En dat het ziet er, het is heel positief hoe het er nu uitziet.
Mooi.
Ja. Ja.
Mooi. Nou, vanuit die achtergrond, dit verhaal.
Ik zal het even voorlezen. Op de dag van mijn laatste bestraling kom ik een bekende tegen in de kelder. Het is de knappe oude man met een mooie dikke ader op zijn onderarm. Hij draagt geen mondkapje en ziet er breekbaar uit. Rondom de ader op zijn arm zie ik talloze bloeduitstortingen. Onder zijn ogen donkere wallen. Zo ontmoeten we elkaar weer. U ziet er niet meer zo goed uit, zegt hij bezorgd. Ik denk aan de bleke, vermoeide vrouw met littekens en punkhaar die ik net in de spiegel van de lift zag. Is deze kelder ook uw laatste halte? Vraagt de man. Voordat ik antwoord kan geven, praat hij met luide stem verder. De laatste halte voor een nieuw begin. In het licht, zonder pijn, zonder zorgen, zonder wat dan ook. Wie zal het zeggen? Ik kijk er inmiddels naar uit. Het grijze plukje baard onder zijn onderlip danst niet meer mee als hij praat. Is er geen hoop meer voor u? Ik wacht op zijn antwoord. Hij kijkt me glazig aan. Lijkt me niet te begrijpen. Het is prima geweest, mijn leven. Bijzondere mensen en uitzonderlijke avonturen. Ik laat deze wereld met een gerust hart achter. Mijn zus heeft de liefde van haar leven gevonden. Een geschenk. Voor de rest is bijna iedereen die ik lief had dood. Ik hoef enkel nog te wachten op een goed moment om te gaan. Wat verdrietig om te horen, zeg ik. Weer kijkt hij me glazig aan. Ik heb mijn gehoorapparaat aan de wilgen gehangen. Alles wat ik wilde horen heb ik gehoord, zegt hij. Dan wordt hij gehaald voor zijn bestraling. Ik had zo graag nog een keer zijn uitbundige lach gehoord. Verslagen blijf ik achter. Hou hoop, zeg ik tegen mezelf. De blije koe aan de muur lijkt van een andere planeet te komen.
Ja, ik vind het echt prachtig.
Dank je.
Alles wat ik heb gehoord, heb ik gehoord. Ik zet mijn gehoorapparaat uit.
Ja.
Klaar.
Ja, hij is er klaar voor.
Ja.
Ja.
Is dit autobiografisch in de zin dat je deze man hebt ontmoet?
Nee. Hij komt nog een keer in het boek voor, maar ik heb hem bedacht.
Ja.
Ja.
En bedacht, maar ook wel om je heen gezien.
Ja, zeker. Ja.
Ja. Want waren dat gedachten die je had toen je daar in de wachtkamer zat?
Ja, dat kwam echt in mijn hoofd op. En ja, ik ben sowieso heel nieuwsgierig. Dus ik ben ook wel nieuwsgierig naar mensen en wat daar in hun omgaat. Maar het is natuurlijk een groot deel projectie. Je ziet daar mensen die er heel slecht aan toe zijn. En je vraagt je af of ze het gaan halen. En ik heb daar veel met mijn vader gezeten. En je ziet ook mensen denken, die vader zal wel kanker hebben. En dan als ik werd binnengeroepen, dan zie je ook verwarring bij mensen. Van,
mensen maken hun verhaal eigenlijk.
Ja. Ja. Ja, en dat doe je zelf. Tenminste, ik deed dat ook.
Dan zijn ze verwarring van, oh, het is de dochter.
Ja.
Ja,
ja. Ja, en dan zie je ze schrikken. Want het is eigenlijk erger, want als een jong iemand doodgaat, als je van dat scenario uitgaat, lijkt het soort van erger voor mensen dan als het iemand is die al heel lang geleefd heeft.
Ja.
En dat zegt die man natuurlijk eigenlijk. Hij is er wel aan toe. En hij heeft...
Wat natuurlijk ook weer niet voor iedereen geldt.
Nee, maar, zeker niet. Nee.
Maar mooi, al die observaties zitten allemaal verwerkt in je teksten en zitten verwerkt in je foto's.
Ja.
Prachtig. Ik wil eigenlijk tot slot nog één doen. Dat is zo mooi. Het was ook een verhaal over een oma die een sneetje had. En het kleindochter is dat, hè, denk ik.
Ja.
Die daar heel verbaasd over was. Kun je die ook nog voorlezen?
Dat kan. Even kijken. Dat is een iets langer stukje volgens mij. Een stoelpoot krast over de vloer. Ik kijk op. In een hoek van de wachtkamer zit een moeder met 2 kinderen. Een jongen en een meisje. Het jongetje wiebelt op zijn stoel en kijkt aandachtig naar de doorzichtige vis. Hij mist een voelspriet, mam. De moeder knikt en strijkt met haar ene hand door de blonde haren van het jongetje en vist met haar andere hand 2 sultana's uit haar tas die ze aan haar kinderen geeft. Het lijkt alsof ze hier slechts een tijd doden en niet op een arts zitten te wachten. Oma had een kwaad bultje in haar borst, toch? Het meisje kijkt haar moeder vragend aan. Klopt, dat heeft de dokter eruit gehaald, antwoordt de moeder. Hoe lang moet ze in het ziekenhuis blijven? Een paar nachtjes. Kan ik dan weer bij haar logeren? Ze peutert aan een gat in haar majo. De moeder is duidelijk gewend aan de onophoudelijke stroom vragen van haar dochter. Steeds geeft ze geduldig en serieus antwoord. Daarna moet haar wondje nog dichtgroeien. Dat duurt nog een paar weken. Het jongetje lijkt het gesprek niet helemaal te volgen. Zit haar been helemaal in het gips? Vraagt hij. Zijn zus kijkt hem spottend aan. Haar been heeft hier niks mee te maken. Ze wijst naar de linkerkant van haar borstkas. Hier zit het sneetje bij oma, boven haar hart. Oma is nu net een beschuitje met een hapje eruit. Het jongetje kijkt geschrokken, zijn mond valt open en Sultana kruimels vallen op de glimmende wachtkamervloer. Mag ik het sneetje van oma straks zien? Raadt het meisje verder. Nee, dat is niet fijn om naar te kijken. Het is nog een beetje bloederig. Oh, het meisje kijkt beteuterd en broedt op een volgende vraag. Mag ik het sneetje over een tijdje wel zien? Op het brommen van een zuurstofpomp na is het helemaal stil in de wachtkamer. De doorzichtige vis verroert zich niet. De moeder legt haar hand op die van haar dochter en zegt... Oma laat haar borst alleen aan opa zien. En aan de dokter, zegt het meisje. Die verkleinwoorden, een wondje, een hapje, een sneetje... die moet ik echt onthouden. Die wil ik ook gebruiken.
Omdat het zachter is.
Ja, ja, ja. Omdat het toch iets minder erg lijkt. Hè?
Merk je het ook bij je eigen kinderen?
Ja, nou, het is ook... dit verhaal, dit stukje, dat is geïnspireerd op een gesprek wat ik zelf met mijn kinderen heb gehad toen ze heel klein waren en toen mijn moeder borstkanker had. Dus in zoverre is het autobiografisch dat, en dat heb ik toen opgeschreven omdat ik het een heel, heel interessant gesprek vond met hun en ook door wat ik toen zei. Ja. Het toch kleiner maken voor kinderen en minder erg of zo.
Ja, maar wel vertellen wat er aan de hand is.
Wel vertellen wat er aan de hand is. Ja, ja, en dat is best wel een moeilijke balans. Het ligt natuurlijk ook heel erg aan de leeftijd. Wat vertel je ze? Hoe vertel je ze? Ze voelen natuurlijk de spanning en de sfeer. En ze zien dat hun oma ziek is. Maar ja, dat is eigenlijk daarop geïnspireerd.
Prachtig. Ja. Heel mooi. Heel mooi. Nou, ik kijk echt uit naar het boek. Ik vind het echt heel mooi en fantastisch dat je dit zo gedaan hebt. Echt een hele mooie creatieve uiting van wat je allemaal overkomen is. Waar veel mensen van zullen genieten. Wat ik nog wel interessant vond te vertellen is dat je dus een crowdfunding bent gestart om het boek te financieren.
Ja.
Hoe kwam je daar zo op?
Ik heb eerder een boek uitgegeven en toen heb ik dat ook op die manier gedaan. Dus dan kom je eigenlijk uit de opstartkosten voor het drukken van het boek. En het is tegelijkertijd een voorverkoop. En dat helpt natuurlijk ook mee om alvast wat bekendheid aan je boek te geven. Dat mensen het al hebben gekocht en als het uitkomt direct toegestuurd krijgen. Dus het is wel een mooie manier om... sowieso de kosten deels te kunnen dekken, natuurlijk niet helemaal. Maar en wat publiciteit aan je boek te geven.
Ja, ja. Ja. Nou, hopelijk helpt dit ook mee voor publiciteit, ja, dat we het gesprek hebben gehad. Ik zal alle informatie over het boek en over ook die crowdfundingactie, alles opnemen in de beschrijving van dit gesprek.
Ja.
En hartelijk dank voor het delen van dit mooie verhaal.
Graag gedaan. Ja, ook bedankt.
Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering. Wil je de video van dit gesprek zien? Kijk dan op www.wegwijzerbijkanker.nl of op het YouTube-kanaal van Wegwijzer bij Kanker. Playlist Studio Kijk op Kanker. Wil je meer informatie over aanvullende zorg, hulp of ondersteuning bij kanker? Kijk dan op www.wegwijzerbijkanker.nl. Vergeet niet je te abonneren op dit podcastkanaal. Graag tot een volgende aflevering.